Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 5 ben ik in 1998 beland. Ik schreef als een malle in dat jaar, want er gebeurde zoveel. En ook in het dagboek van 98 ben ik in alles onwijs eerlijk. In aflevering 69, zijn bezittelijke voornaamwoorden verdacht, ga ik met Marco een weekend naar Egmond aan Zee, waar kutkind Kevin de supermarkt terroriseert, en lees ik in de NRC over het droevige bestaan van Leo de Haas. ...16 juli 1998, donderdag, 9:21. Marleen begreep gisteravond dat ik het niet nodig vond om de relatie te rekken tot ik naar Utrecht vertrek. Ze is niet langer meer mijn vriendin. Mijn is een bezittelijk voornaamwoord. Marleen haat tegenwoordig alles aan bezit, ook de voornaamwoorden. Ze vindt dat niemand iemands bezit kan zijn, dat vind ik ook wel, vermoedelijk. Toch vond ik het fijn om te kunnen zeggen dat ze mijn vriendin was. Ik was evengoed haar vriend. Wederzijds bezit, daar is toch niks mis mee. Nu is Marleen een vriendin. Een is een lidwoord. En wat mij betreft het lulligste lidwoord dat er bestaat. De en het gaan nog wel. De vriendin, het vriendinnetje. Maar een vriendin? Een vriendin is een vage kennis. Een vriendin is er een van de vele. Een vriendin kan doen met anderen wat ze wil. Ze is maar een vriendin. Ik zei gisteren tegen haar dat ik monogamer was dan ik dacht. Ze vroeg, monogamer dan wie? Nou, antwoordde ik, in elk geval monogamer dan jij. Marleen snoof, ze vond dat ze best monogaam kon zijn. Ze had helemaal niks tegen monogamie. Ze zei, maar in de lange relatie met jou had ik wel genoeg van monogamie, ja. Ze ging hardop zitten fantaseren hoe haar toekomstige vriend eruit moest zien. Ze zei, hij is hoe dan ook langer dan jij. Marleen heeft half lang donker haar, dus ik zei dat mijn volgende vriendin hopelijk lange blonde krullen heeft. Bij ons afscheid aan de voordeur sloeg ze toch weer haar arm om me heen. Ze zei dat we elkaar natuurlijk nog wel blijven zien. Dat denk ik ook wel, een vriendin blijf je zien. Toen tongden we. Het zal wel automatisme zijn. We lachten erom, Marleen vond dat we dat tongen er heus in konden houden. Ja, best lekker, tongen met mijn ex. Met een ex. Dat klinkt dan wel weer goed. Een ex. Alsof ik er 100 van heb. Maar ik heb eigenlijk maar 1 echte ex. Marleen. Daar komt vast ooit een tweede ex bij. Heel benieuwd wie dat wordt. ...20 juli 1998, maandag, 17:09. Marco en ik hebben een weekendje Egmond aan Zee gedaan. Zijn ouders vierden daar hun zomervakantie op een camping. Het leukste aan Egmond aan Zee is Alkmaar. Mooie stad, vlakbij. Marco en ik zijn er 2 avonden uit geweest. Op 1 van die avonden riep een vent op een plein naar ons of we schone longen wilden. Marco wilde doorlopen, maar ik had wel zin in schone longen. Die vent liep te blowen. Hij vertelde dat hij met een vriend de beste hars had gemaakt van Alkmaar en omstreken. Hij rookte het nu al een paar weken en zijn longen hadden nog nooit zo fris gevoeld. Hij zei, ik heb jaren van alles gerookt en maar hoesten elke ochtend, maar nu dus niet meer, dankzij deze hars. Jullie moeten het proberen. Hij stak zijn hand uit, waarin hij zijn joint tussen zijn duim en wijsvinger hield. Marco hoefde niet, die had al schone longen. Hij rookt bijna nooit. Maar ik rook al ruim 5 jaar sigaretten. Dus mijn longen konden wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Ik nam een hijs, die kwam goed binnen. Lekker zeg, zei ik. Toen wilde die man zijn joint alweer terug. Hij zei dat ik met dat ene hijsje ongeveer 5% van de teer van mijn longen had weggerookt. Hij vroeg, wil je een zakje kopen van mijn Klinglangs hash? Ik verstond iets Chinees, maar hij legde uit dat het Engels was voor schone longen hash. Clean langs hash. Ik vond het vooral niet zo lekker bekken. Het leek wel aan amanuensis. Clean langs hash. Ik hoefde het niet. Ik ben niet zo van het blowen. Ik kan niet draaien, dus een jointje bouwen gaat niet soepel. En ik vind bier en sigaretten lekkerder. Dat is bij elkaar al duur zat. Ik ga daar niet nog een verslaving bij doen. Die vent liep verder met zijn joint en schreeuwde over het plein. Schone longen, Wie wil er schone longen? Zet je longen in de was met mijn clean lungs hars. De vader van Marco, Kees Gerritsen, is dol op porno. Maar daar heb ik dit weekend niet zoveel van gemerkt. Er lag op de campingtafel wel een Playboy met Daphne Dekkers erin. Maar dat heeft met porno niks te maken. Ik heb de Playboy-foto's tijdens een lunch in de voortent even snel met Marco bekeken. Ik vond ze tegenvallen. Het haar van Daphne zat voor geen meter. Het was kort en stond vaak omhoog. Op één foto vond ik haar zelfs een beetje op Edwin van der Sar lijken. Maar dat lag misschien aan mij. Marco's moeder, Marja, zei dat Daphne een mooie vrouw is en dat ze moeder was geworden. Dat wist ik niet. Kees lachte en zei dat je daar nooit aan moest beginnen, kinderen. Ik begreep wel wat hij bedoelde. We hadden die ochtend Kevin meegemaakt. Kinderen kunnen vast leuk uitpakken, maar ze kunnen ook als Kevin worden. Kevin stond in de supermarkt, hand in hand, met zijn moeder voor ons in de rij voor de kassa. Hij was een jaar of 4 of 6, weet ik veel. Zijn moeder had een trainingsbroek aan, een wit kort hemdje, waardoor je haar navelpiercing goed kon zien. En op haar rechter onderarm stond in grote sierletters getatoeëerd Kevin. Op haar linkerarm stond een andere naam, maar die kon ik niet goed lezen. Het was ook best slordig gedaan. Misschien was die tatoeage extra goedkoop omdat die door een stagiair was gezet. De eerste letter was een S, maar daarna werd het onduidelijk. Ik gok op Shirley, Shaki kan ook. Bij de kassa stond een grote bak met pakken koekjes. Lekkere, met chocolade. Kevin vroeg of hij zo'n pak koekjes mocht. Zijn moeder zei, nee Kevin, geen koekjes. Kevin pakte toch zo'n pak uit de bak. Leg terug, zei ze. Dat deed Kevin niet. Ze trok de koekjes uit zijn handen en gooide ze weer in de bak. Het pak scheurde open. Kevin greep er gauw een koek uit en propte die in zijn mond. Godverdomme Kevin, schreeuwde zijn moeder door de supermarkt. Ze kneep zijn wangen samen en wilde de koek uit zijn mond graaien. Maar Kevin had de lekkere chocoladekoek al vermalen. Ze haalde een zakdoek uit haar trainingsbroek en eiste dat Kevin de vermalen koek niet doorslikte, maar uitspuugde in haar zakdoek. Kevin bleef zijn moeder aankijken, maar at gewoon door. Nu, Kevin, zei ze. Kevin slikte snel en deed zijn mond wijd open. Op, zei hij trots. Zijn moeder haalde een zak lollies uit haar boodschappenkar en riep tegen hem dat hij die kutlollies nu dus wel kon vergeten. Hier, Kevin, terugleggen. Kevin stond met de zak lollies in zijn handen. Hij begon sip te kijken. Zijn moeder wees naar het gangpad met de snoep en zei, nu, daar, terug. Kevin begon keihard te janken. Hij kon heel hoog. Ik deed mijn handen over mijn oren. Kevins moeder pakte hem bij zijn bovenarm en zei dat hij moest kappen. Ze schudde hem een paar keer door elkaar. Kevin kon nog hoger en harder. Ze wilde hem uit de rij trekken, maar hij liet zich op de grond vallen. Opstaan, Kevin, siste zijn moeder. Opstaan! Hij begon haar te trappen. Ze pakte hem bij zijn benen en hield hem ondersteboven in de lucht. Hij spuugde naar haar. Zijn rochel met stukjes koek belandde op haar trainingsbroek. Ze schold tyfusjong, verliet de rij met de spartelende Kevin onder haar armen en stapte naar buiten. Eindelijk rust in de rij. We hebben haar car opzij gezet en schoven een plekje door. Kees zei, wat een kutkind, die Kevin. Marja zei dat het ook een fase kon zijn. Marco vroeg zich af of die vrouw haar Kevin-tatoeage op haar onderarm kon verwijderen en hoeveel dat dan ging kosten. En ik twijfel of ik ooit echt wel kinderen wil. Je kunt lekker luisteren naar mijn puberdagboeken. Je kunt ze ook zelf lezen. Seizoen 1 en 2 zijn namelijk in boekvorm verschenen. Het eerste deel heet De jacht op een tongzoen. Deel 2 heet Alles moet echt anders. Iedereen is enthousiast. Zo gaf de toonaangevende boekenkrant maar liefst 5 sterren aan De jacht op een tongzoen en schreef eerlijker kan niet. De ongeëvenaarde illustrator Archibald heeft in de boeken tekeningen gemaakt, dus die krijgen er gratis bij. Mooier kunnen we het niet maken. Dus hop, naar de winkel! ...23 juli 1998, donderdag, 19 uur 11. Ik heb vandaag weer de hele dag meegedraaid in de dagploeg van schoonmaakbedrijf CCC. Dat heb ik deze zomervakantie al een paar keer gedaan. Niet het fijnste werk, maar het verdient best goed. Na mijn werk fietste ik naar huis. Als ik een klein stukje omrijd, kom ik langs Marleens huis. Dat deed ik net. De auto van haar ouders stond er niet, Marleens brommer ook niet. Ik liep naar de voordeur en belde aan. Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om langs te gaan. Er deed niemand open. Ik haalde mijn sleutelbos tevoorschijn. De huissleutel van Marleens huis hangt er nog aan. Ik keek om me heen en ging snel naar binnen. Het is geen inbreken als je de sleutel ooit hebt gehad en dan gewoon gebruikt. Voor de zekerheid riep ik één keer in de gang: "Hallo?" Ik hoorde gestommel. Kut. Maar het was Ari, de domste hond op deze aardbol. Hij snuffelde even aan mijn vieze broek en keek omhoog. Ik streek over zijn kop, waarna hij zich omdraaide en wegliep. Op Marleens kamer lag haar bed er beslapen bij. Ik ging erop liggen. Ik snoof de geur van haar kussen op. Lekker. Geuren kun je alleen ruiken. Dat is erg jammer. Ik wil geuren op kunnen roepen, als een herinnering. Maar dat gaat dus niet. Daar moeten ze eens iets op verzinnen. Een geurherinneringsmachine. En dan wil ik er eentje met een knop Marleen. En dat die machine dan een pufje Marleenlucht uitspuugt in mijn gezicht. Vanaf haar bed zag ik op de grond haar volle asbak staan. Ik keek eens goed. Er lagen een paar uitgedrukte peuken van Camel in. Marleen rookt geen Camel. Het waren er 4. Naast allemaal uitgedrukte Chesterfields. Haar merk. En mijn merk. Ons merk. Van wie waren die 4 uitgedrukte Camels? Rookt Timo die rotzooi niet? 4 is niet heel veel. Niet genoeg voor een overnachting, lijkt me. Ik liep weer naar Marleens bed en rook aan de lakens. Beetje zinloos. Ik weet niet precies hoe Timo ruikt. Vast naar dode zwijnen. Papa had vanmorgen, toen hij net als ik bijna naar werk moest, aan de ontbijttafel aan mij gevraagd hoe het ging met mijn luddeverdeu. Ik kende dat woord niet. Hij zei: "Luddeverdeu, liefdesverdriet. Of heb je dat niet?" Ik moest even slikken. Ik had het mama vorige week wel verteld dat het over was tussen Marleen en mij. We hadden het even besproken. Ze had lieve dingen gezegd. Zo is mama. Verder hoefde ik er niet over te praten wat mij betreft. Maar mama lult dat soort dingen natuurlijk door aan papa. Dus vandaar die vraag van hem bij het ontbijt. Papa heeft volgens mij geen ervaring met liefdesverdriet. Hij is al zijn hele leven met mama. Ze zijn volgend jaar al 25 jaar getrouwd. 0 luddeverdeu voor pap. Ik zei dus maar tegen hem dat het goed ging met mijn liefdesverdriet. Papa knikte, mompelde iets over meer vissen in de zee, sloeg toen met zijn hand op de tafel en zei: "Werks, jongen." Ik liep nog heel even door Marleens kamer. Ik vond geen hints naar Timo of iemand anders. Op Marleens prikbord zag ik nog steeds foto's van ons hangen. Fijn. Weer beneden in de gang kwam Ari aangeschokt. Ik ging door mijn knieën, pakte hem bij zijn hoofd en zei wat ik al zo vaak tegen hem heb gezegd: "Dag Ari, Jeep Safari." Hij keek me aan, kwispelde en gaf me een lik in mijn gezicht. Best lief en super ranzig. ...26 juli 1998, zondag, 17:25. Mijn ouders zijn vanmorgen met mijn broertje en zusje vertrokken met de caravan. Ze gaan zomervakantie vieren op Texel. Ik heb geen zin om daar te zitten, met z'n allen, en ik heb al 2 vakanties gehad deze zomer, en ik wil wat extra werken bij CCC, dus ik hoefde wat mij betreft niet mee. Wat mijn ouders betreft ook niet. Mam vroeg wel of ik het huis een beetje netjes wilde houden. Mijn bijbaan is schoonmaker, dus een beetje netjes houden gaat vast lukken. Stofzuigen zal alleen niet gaan hier, want ik weet niet hoe mama's stofzuiger werkt. Het is een Kirby, die kocht ze een tijdje geleden voor 2000 gulden. Er kwam speciaal een vrouw bij ons langs om uit te leggen hoe dat ding werkte. Papa vond het belachelijk om zo'n dure stofzuiger te kopen. Mama zei dat hij naast gewoon stofzuigen nog wel meer dingen kon, zoals tapijten reinigen en zo. Papa wilde die Kirby alleen hebben als hij ook de videorecorder kon bedienen. Mama vond dat hij niet zo stom moest doen en toen hebben ze ruzie gehad over de stofzuiger. Niet veel later stond de Kirby bij ons in de gangkast. Alleen mama weet hoe die werkt. Ik heb iedereen aan het eind van de ochtend uitgezwaaid en ben toen de krant gaan lezen. Die had ik gisteren zelf gekocht. De zaterdagkrant van NRC. 2,95 gulden. Vroeger kon ik die natuurlijk wel eens lezen bij de familie Bakker. Maar ja. In mijn favoriete rubriek, Hollands Dagboek, een rubriek waarin iemand een weekje een dagboek bijhoudt voor de krant, kwam dit keer Leo de Haas aan het woord. Leo de Haas, dat zegt niemand wat, maar hij is de presentator van het tv-programma Blik op de Weg, waar hij op de snelwegen de hele tijd achter mensen aan zit die niet kunnen rijden. Best grappig tv-programma. Maar dat betekent nog niet dat je ook een goede dagboekschrijver bent. Leo de Haas had eigenlijk niks te melden. Hij zat natuurlijk veel in de auto. Hij keek golf op de BBC. De hond van zijn moeder ging dood. En hij at die week patat en shawarma en bij Van der Valk. Het klonk allemaal erg treurig. Hij zei dat hij alleen woonde. Ik woon nu ook even alleen. Ik ben alleen. Ik hoop niet dat ik als Leo de Haas word. Mijn favoriete artikel in deze NRC ging over een vent die blokfluiten maakt en onderzoekt. Dat is de hel. Alleen maar bezig zijn met blokfluiten. Het grappige was, dat wilde hij zelf ook niet. Want boven het artikel stond in grote letters: ik wil meer zijn dan de man van de fluiten. Maar het ging wel alleen maar over zijn blokfluiten. Pas helemaal op het eind van het lange artikel zegt hij dat hij ook nog in een vereniging voor gierzwaluwen zit. Ja, prima, ook geen hol aan, maar wel wat anders dan blokfluiten. En dan zegt hij als allerlaatst over die gierzwaluwen: die zitten vaak onder dakpannen. Ik zou ook wel een boek over gierzwaluwen willen schrijven. Of over de geschiedenis van de dakpan. De geschiedenis van de dakpan. Fijn dat de krant niet alleen over belangrijke mensen schrijft, maar soms ook mensen aan het woord laat die knettergek zijn. Een heel groot artikel heb ik overgeslagen, want dat ging over de Russische maffia. En dan moet ik aan Marleen denken en die ICQ-lul uit Moskou van haar. Zou ik geld terug kunnen krijgen van de NRC? Ik heb 2,95 gulden betaald voor de hele krant. Maar ik heb dat ene artikel over de Russische maffia moeten overslaan wegens persoonlijke omstandigheden. Dat is wel één hele pagina die door mij ongelezen blijft. De krant heeft 40 pagina's. Ik betaal dus ruim 7 cent per pagina. Het zou goed zijn als je je geld terugkrijgt voor pagina's die je gewoon niet kunt lezen. Als ik vanavond zin heb, schrijf ik hier misschien een brief over naar de NRC. Nu eerst een patatje halen. Dit was aflevering 69 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Stuur een mail naar ronaldvenema78@gmail.com. Check ook de website ronaldvenema.nl voor exclusieve content. Nu snel de volgende aflevering luisteren. De laatste van dit seizoen. Een aflevering waarin ik op zoek naar porno in Paps kledingkast stuit op iets heel anders.